Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. In de vorige uitzending zijn we begonnen met Lucas 22. Lucas vertelt in die hoofdstukken uitgebreid over de laatste dagen van Jezus' leven op aarde. Het Joodse paasfeest staat op het punt om te beginnen. Het is druk in Jeruzalem. Er zijn veel pelgrims. De religieuze leiders zoeken naar mogelijkheden om Jezus te doden, maar ze zijn ook bang voor het volk. Dan komt er van onverwachte kant een medestander. Judas, een van de discipelen, kiest een verkeerde weg. Met een klein zinnetje meldt Lucas dat Satan in Judas kwam. Het gaat hier niet zomaar om verraad, gevangen nemen en dood. Hier nadert de strijd tussen God en de machten van duisternis een climax. Vooraf is al duidelijk waar de overwinning zal liggen, maar Satan doet er alles aan om dat te voorkomen. Hij vindt in Judas een mens die zich tegen Gods zoon keert en maakt daar gebruik van. We zagen dat Satan het ook bij Petrus en bij de andere discipelen wilde proberen. Jezus zegt tegen Petrus dat de Satan heeft gesmeekt of hij hen door elkaar zou mogen schudden. Satan wil dus niets liever dan gelovigen ten val brengen. Maar weet u, we staan er niet alleen voor. Satan kan niet verder gaan dan dat God hem toestaat. Net zoals in de tijd bij Job. Het kan ver gaan. Maar de Heere zegt hier al tegen Petrus: ik heb gebeden dat je geloof je niet in de steek zal laten. Dat is goed om te onthouden. De Heere laat niet toe dat gelovigen boven vermogen verzocht worden. Jezus gaf Petrus er nog een opdracht bij. Hij moest zijn broeders later versterken. Als Satan rondgaat en probeert mensen bij God vandaan te halen, moeten christenen elkaar juist versterken in het geloofsleven. En dat is niet alleen belangrijk voor toen, het is heel belangrijk voor nu.
Met vers 35 uit Lucas 22 herinnert de Heer Jezus zijn leerlingen aan het moment dat hij hen uitzond om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. Lucas 9. Toen mochten ze niet als reizigers uitgerust zijn, maar moesten ze vertrouwen op de goedheid van de mensen. De spullen die mensen op reis nodig hebben, een beurs, een tas en sandalen, worden specifiek genoemd in Lucas 10 vers 4, waar het gaat over de uitzending van de 70 leerlingen. Lucas 22 vers 35. Daarna vroeg Jezus zijn leerlingen: ik heb jullie eens zonder geld, tas of extra kleren erop uitgestuurd om de mensen het goede nieuws te brengen. Kwamen jullie toen iets tekort? Nee, niets, antwoordden ze. In Lucas 9 had de heiland de 12 leerlingen erop uitgestuurd. Toen mochten ze niets meenemen. Geen beurs, geen geld, geen tas en geen extra kleren en sandalen. De Heer had hen met niets op pad gestuurd. Nu vraagt de Heer Jezus hen: kwamen jullie toen iets tekort? Zijn leerlingen konden op de vraag van de Heer volmondig antwoorden: nee, niets. De Heere God had door de gastvrijheid van mensen voorzien in alles wat ze nodig hadden, voedsel, kleding en onderdak. In Lucas 9 waren ze op weg gegaan, omdat de Heer hen naar de verloren schapen van het huis van Israël stuurde. Nu gaat hij hen een bredere missie geven. Niet beperkt tot Israël, maar de boodschap moet naar de wereld worden uitgedragen. Dat is geen gemakkelijke opdracht en niet zonder tegenstand. Lucas 22 vers 36. Maar, ging hij verder, neem nu een beurs mee als je er een hebt, en een tas. En als je geen zwaard hebt, verkoop dan je mantel, dan kun je een zwaard kopen. De situatie is nu anders dan toen. Met nadruk zegt de Heer, neem nu een beurs mee. Omdat het nu onzeker is of de leerlingen zullen worden ontvangen. Jezus bedoelt met dan kun je een zwaard kopen niet dat de boodschap van het koninkrijk met geweld moet worden gepredikt. Hij wil hen niet aanzetten tot het gebruik van geweld. Hij wil niet dat ze het zwaard hanteren. Dat blijkt ook uit vers 49 tot en met 51. Het zwaard is een symbool voor de strijd die de volgelingen van Jezus te wachten staat. Er zal van de kant van de mensen geen medewerking, maar tegenstand zijn. Jezus kondigt het conflict aan. Zowel degene die een beurs heeft, als degene die er geen heeft, worden opgeroepen een zwaard te kopen. Al zal degene die geen beurs heeft, daarvoor eerst zijn mantel moeten verkopen. In Israël deed men niet snel afstand van zijn mantel, want daarin kon op reis worden geslapen. Lucas 22, vers 37. Want het is bijna zover dat deze profetie zal uitkomen. Hij werd beschouwd als een misdadiger. Alles wat de profeten over mij hebben geschreven, zal uitkomen. Ter verklaring van de woorden uit het vorige vers, over de noodzaak om voorbereid te zijn op de moeilijke tijd die komt, wijst Jezus met de woorden, want het is bijna zover dat deze profetie zal uitkomen op zijn eigen situatie. Hij zal worden behandeld als een misdadiger. Ook zijn volgelingen staat geen betere behandeling te wachten dan hun meester. De Heer Jezus zegt dat alles wat de profeten over mij hebben geschreven, zal uitkomen. Het zal en moet in hem vervuld worden. De geciteerde woorden, hij werd beschouwd als een misdadiger, komen uit Jesaja 53. Daar gaat het over het sterven van de knecht des Heren. Jezus krijgt een plaats toegewezen tussen de misdadigers. Hij zal als een van hen worden beschouwd. Alles dat door de profeten over hem is geschreven, wordt vervuld. Lucas 22, vers 38. Meester, kijk, zeiden ze, we hebben hier twee zwaarden. Dat is genoeg, antwoordde hij. Mogelijk reageren de leerlingen op Jezus' woorden dat hij als een misdadiger behandeld en gedood zal worden, en willen ze hem met het zwaard verdedigen. In ieder geval gaan ze in op wat Jezus in vers 36 zei over het kopen van een zwaard. Ze halen twee zwaarden tevoorschijn. Het was niet ongewoon in die tijd om een zwaard te dragen. Jezus doet verder geen pogingen zijn leerlingen uit te leggen wat hij bedoelde. Hij breekt het gesprek af met, dat is genoeg. Dit moet zeker niet worden opgevat als twee zwaarden zijn genoeg, want als het een menselijke strijd met wapens zou zijn geweest, dan zouden 100 zwaarden nog niet genoeg zijn geweest. Ook vers 50 en 51 laten dat zien. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest zal het gebeuren, zegt de Heere, Zacharia 4. Lucas 22, vers 39 en 40. Jezus en zijn leerlingen verlieten de kamer en gingen zoals gewoonlijk naar de Olijfberg. Daar zei hij tegen hen, bid God dat jullie niet in verleiding komen. Na de gesprekken aan tafel in de bovenzaal ging de Heer Jezus naar buiten de nacht in. Overeenkomstig zijn gewoonte ging hij naar de Olijfberg. Daar bracht hij ook de voorgaande nachten door, Lucas 21, vers 37. Het was een afgezonderde plaats waar de heiland kon bidden. Zijn leerlingen gingen met hem mee. Om vanuit de stad bij de Olijfberg te komen, moesten zij de beek Kidron overtrekken. Johannes 18, vers 1. Na deze woorden ging Jezus met zijn leerlingen een tuin in aan de overkant van het Kidrondal. Met een tuin wordt de hof van Gethsemane bedoeld. De Heere geeft zijn leerlingen de opdracht, bid God dat jullie niet in verleiding komen. Dat wil zeggen, bid God voordat de verzoeking zich voordoet. Een verzoeking kan tot gevolg hebben dat een mens niet langer op God vertrouwt en de Heer Jezus de rug toekeert. De heiland herhaalt deze opdracht in vers 46. De verzoeking die op dat moment op hen afkomt, heeft niet alleen betrekking op de Heer Jezus, maar treft ook zijn volgelingen. Lucas vertelt minder over de gebeurtenissen in de hof van Gethsemane dan Matthäus en Marcus. Lucas schrijft niets over het feit dat de Heere drie leerlingen met zich meenam, Matthäus 26 en Marcus 14. De aandacht wordt door Lucas vooral op Christus zelf gericht. Gethsemane is heilige grond, een plaats van stilzijn en gebed, een plaats waar een mens zich klein en nietig voelt. Ook ik moet met de leerlingen achterblijven. Vanuit mezelf kan ik ook geen uur met hem waken en val ik in slaap. En in de duisternis van de nacht luister ik stil naar de nood van zijn ziel. Lucas 22, vers 41 tot en met 43. Hij ging een meter of 30 bij hen vandaan en liet zich op de knieën vallen. Vader, bad hij, neem deze beker alstublieft van mij weg. Maar wat u wilt, zal gebeuren, niet wat ik wil. Jezus zonderde zich van hen af. Het kostte hen blijkbaar grote moeite hen op dat moment te verlaten. Hij ging een steenworp ver van hen vandaan, dat is ongeveer 30 meter. Gewoonlijk werd er in Israël staande gebeden, maar ook in het Oude Testament lezen we een enkele keer over knielen voor God. In het Nieuwe Testament lezen we vaker dat gelovigen knielden om te bidden. De Heer Jezus knielde ook, niet als een berouwvol zondaar, maar als iemand die intens biddend voor God buigt en zich daarbij op de knieën laat vallen. Jezus begint zijn gebed met Vader. Hij spreekt met de Heer God als zijn hemelse Vader, als een kind met zijn Vader, vertrouwend en gehoorzaam. In zijn nood richt de heiland zich als vanzelf tot zijn Vader. Met deze beker wordt bedoeld het lijden dat voor de deur staat. Het is een lijden dat te maken heeft met de toorn van God. In het Oude Testament wordt het ondergaan van oordeel en lijden van Gods wegen wel beschreven als het drinken van een beker. Er komt een zwaar lijden en sterven op de Heer Jezus af. Het zal geen gewoon sterven zijn. Het is niet zozeer angst voor het lichamelijke lijden dat de Heere doet vragen, neem deze beker alstublieft van mij weg. Maar de geestelijke strijd die hij moet leveren en de Godverlatenheid die hij moet ondergaan. De heiland zegt ook niet, in bedekte termen, dat hij de lijdensweg niet wil gaan. Hij zegt, maar wat u wilt zal gebeuren en niet wat ik wil. De Heer Jezus blijft zichzelf helemaal afhankelijk stellen van de wil van zijn Vader. Luisteraar, kunt u het begrijpen, dat hij dat deed voor u, jou en mij? Mensen die vaak zo negatief over zichzelf kunnen denken en spreken. Ik kan niets, ik ben niets en het wordt ook nooit iets. Maar de Heer Jezus vindt u zo belangrijk, dat hij bereid is zijn leven voor u te geven. Kunt u het begrijpen? Wij zien nu nog door een spiegel in raadselen. Gregorius van Nazianzen schreef, ik houd van God omdat ik hem ken. Ik aanbid hem omdat ik hem niet kan begrijpen. Daarom aanbid ik bij de tuin van Gethsemane en probeer ik niet alle antwoorden te vinden. Gregorius van Nazianzen leefde in de 4e eeuw na Christus. Is samen met anderen de grondlegger van het Oosterse kloosterleven. Samen met twee andere tijdgenoten legde hij de grondslag van de orthodoxe leer van de drie-eenheid. God is één wezen in drie personen. De Heer Jezus worstelt met een onzichtbare vijand. Efeziërs 6 vers 12. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens. De duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Hij overwon de tegenstander, de duivel en behaalde de overwinning. De overwinning van Golgotha werd in Gethsemane bevochten. Aan het begin van de bediening van de Heer Jezus kwam Satan en verzocht hem. Hij bood hem alle koninkrijken van de wereld, als Jezus hem zou aanbidden. Maar dan zou het kruis er niet komen. De duivel probeerde op alle mogelijke manieren Jezus om te praten, maar zonder succes. Daarom liet hij hem voorlopig met rust, Lucas 4, vers 13. Wanneer kwam Satan terug? Hij is vele malen teruggekomen, maar zeker in de hof van Gethsemane. De heiland was gekomen om de wil van zijn vader te doen, en daarom kon hij zeggen, maar wat u wilt zal gebeuren, en niet wat ik wil. Hij gaf zich over aan de wil van zijn vader. Wat een liefde en opoffering voor verloren mensen! Lucas 22, vers 43. Op dat moment kwam een engel uit de hemel om hem kracht te geven. Net als bij de verzoeking in de woestijn, waar engelen hem dienden, vermeldt Lucas als enige dat een engel uit de hemel hem kracht gaf. Lucas 22, vers 44. En hij begon vuriger te bidden. Hij was zo verschrikkelijk bang geworden, dat het zweet hem uitbrak en als grote druppels bloed op de grond viel. Ook vers 44 vinden we alleen in het evangelie naar Lucas. De Heere vertoonde een enorme lichamelijke reactie op de doodsangst en de strijd die voor hem lag. Ik kan niet verklaren wat er gebeurde en wil het ook niet proberen. Rond 4 en 5 mei denken we aan de soldaten die voor onze vrijheid hun leven gaven. Door hun opoffering kunnen wij Bevrijdingsdag vieren. We zijn hen dankbaar en leven mee met vaders, moeders, broers en zussen die ze moesten missen. Zonder iets af te doen van het voorgaande, het offer van Christus is meer. Hij gaf zijn leven voor heel de wereld en voor de mensen van alle tijden. Waarom? God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3, vers 16. Bent u dankbaar voor wat hij deed voor u en jou? Laten we in gepaste stilte luisteren in de hof van Gethsemane. Hoort u zijn snikken en het zuchten van zijn ziel? Dat deed hij voor u. Lucas 22, vers 45 tot en met 48. Ten slotte stond hij op en ging terug naar zijn leerlingen. Hij zag dat ze in slaap waren gevallen, uitgeput van verdriet. Hoe is het mogelijk, zei hij, slapen jullie? Bid God dat jullie niet in verleiding komen. Hij was nog niet uitgesproken, of er kwam een troep mannen aan. Judas, een van de groep van 12, ging voor hen uit. Hij liep op Jezus toe en groette hem met een kus. Judas, zei Jezus, hoe kun je dit doen? Mijn verraden met een kus? De Heer Jezus had zich op de knieën laten vallen toen hij ging bidden. Nu staat hij op en loopt de korte afstand terug naar de plaats waar hij zijn leerlingen had achtergelaten. Jezus vond hen niet biddend, zoals hij hen had gevraagd, maar slapend. Ze waren uitgeput van verdriet en in slaap gevallen. Hoewel de leerlingen niet helemaal begrepen wat er zou gebeuren, zal het hun wel steeds duidelijker zijn geworden dat het niet goed zou aflopen met hun meester. Terwijl hij nog sprak met zijn leerlingen, kwam een troep mannen op hen af. Ze waren gewapend met stokken en zwaarden, en Judas ging voor hen uit. Hier toont hij zich als verrader, als tegenstander van Jezus. Wanneer men iemand begroette met een kus, was dat een teken van verbondenheid. Judas misbruikt de kus als een middel om Jezus te verraden. Het laat zien hoe hard en gevoelloos hij is geworden. Het markeert ook het ogenblik dat Jezus in de handen van zondige mensen werd overgeleverd. Lucas 22, vers 49 tot en met 53. Toen de andere leerlingen zagen wat er ging gebeuren, riepen ze, Meester, zullen we erop loslaan? We hebben zwaarden bij ons. Eén van hen zwaaide met zijn zwaard en sloeg de knecht van de hoge priester het rechteroor af. Houd op, zei Jezus. Hij raakte het gewonde oor aan en genas het. Daarna zei hij tegen de leidende priesters, de tempelwachters en de voorname burgers, die met Judas waren meegekomen, ben ik een misdadiger? Waarom hebt u die zwaarden en stokken meegenomen? Had u mij niet in de tempel kunnen oppakken, dan was ik elke dag. Maar dit is uw moment, de kans van de duivelse macht. De leerlingen vragen of ze er met het zwaard op in zullen slaan. Toch lijkt het minder een vraag dan een uitroep, want op een antwoord wordt niet gewacht. Het trekken van het zwaard was meer een wanhoopsdaad dan effectief verzet, want tegen de overmacht zouden de leerlingen niets hebben kunnen beginnen. Het was niet zomaar een slaaf die geraakt werd, maar de knecht van de hoge priester. Dat het rechteroor getroffen werd, is een detail dat alleen Lucas en Johannes vermelden. De Heer Jezus reageert op het gebruik van het zwaard met het weerhouden van zijn discipelen en het genezen van de getroffen slaaf. Jezus richt zich tot de verantwoordelijke personen die als een afvaardiging van het Sanhedrin waren meegekomen. De Heere vraagt hun waarom hij als een misdadiger benaderd werd. Zijn gedrag gaf daar immers geen enkele aanleiding toe. Hij verwijt de leiders van het volk dat ze niet open en eerlijk handelen. Toen hij leerde in de tempel, durfden zij niet in te grijpen, omdat ze bang waren voor de reactie van het volk, en ook geen reden hadden om hem te arresteren. Wat ze toen overdag niet durfden, doen ze nu 's nachts. Lucas 22, vers 54. Nadat ze hem hadden gegrepen, brachten ze hem naar het paleis van de hoge priester. Petrus volgde hem op een afstand. Jezus werd gevangen genomen door Romeinse soldaten en dienaren van de Joodse leiders. Hij werd geboeid meegevoerd uit Gethsemane, terug naar Jeruzalem. Daar werd hij naar het huis van de hoge priester gebracht, omdat het nacht was. De heiland wordt niet meer omringd door zijn vrienden, maar door vijanden. Alleen Petrus volgt nog op een afstand. Hij gaat mee tot de binnenplaats van de hoge priester. Lucas 22, vers 55 tot en met 57. De soldaten maakten op de binnenplaats een vuur en gingen er omheen zitten. Petrus kwam er ook bij. Een dienstmeisje zag hem in het licht van het vuur zitten en keek hem eens goed aan. Kijk eens, zei ze, die man hoorde ook bij Jezus' leerlingen. Hoe kom je erbij, antwoordde Petrus, ik ken hem niet eens. Petrus waagde het tussen de soldaten om het vuur te gaan zitten. Hij wilde weten hoe het met zijn meester afliep. Het ligt voor de hand dat Petrus Jezus verloochende omdat hij bang was. In zekere zin had Petrus zich in het hol van de leeuw gewaagd en ontsnappen kon waarschijnlijk alleen via de poort, die bewaakt geweest zal zijn. Nu Petrus zich bedreigd voelt, wilde hij zichzelf veiligstellen door te ontkennen dat hij bij Jezus hoorde. Later, na de uitstorting van de Heilige Geest, trad hij heel anders op, Handelingen 4 en 5. Een meisje was er de oorzaak van dat Petrus Jezus verloochende. Zijn wij ooit in een dergelijke positie geweest? Mogen de Heer onze bangheid en zwakheid vergeven, zoals hij dat deed bij Petrus? Lucas 22, vers 58 en 59. Even later keek iemand hem aan en zei, u bent wel een van zijn leerlingen. Wel nee, man, was Petrus' antwoord. Ongeveer een uur daarna begon er weer iemand over. Die man is een leerling van Jezus. Absoluut. Hij komt ook uit Galilea. Toen hij probeerde bij een andere groep mensen te gaan staan, wees een ander hem aan als volgeling van Jezus. Weer verloochende hij Jezus en ging ergens anders staan. Maar daar werd hij herkend aan zijn spraak. Zijn spraak verraadde hem als een Galileër. Lucas 22, vers 60. Maar Petrus antwoordde, man, ik weet niet waar je het over hebt. Op dat moment kraaide ergens een haan. Alle vier de evangelisten beschrijven hoe de haan onmiddellijk na de derde verloochening van Petrus kraaide. Zo had de Heer Jezus het voorzegd. Als Petrus het hierbij had gelaten, zou het zijn einde zijn geweest. Hij zou als Judas Iscariot zijn geëindigd, maar het gaat anders. Lucas 22, vers 61 en 62. Jezus keerde zich om en keek Petrus aan. Petrus herinnerde zich wat hij had gezegd. Voordat de haan kraait, zul je 3 keer hebben gezegd dat je mij niet kent. Huilend liep Petrus de binnenplaats af. Hij was er kapot van. Simon Petrus hield van Jezus. Hij was eerlijk toen hij beloofde hem trouw te zullen zijn. Maar hij kende zijn eigen zwakheid niet. Huilend liep Petrus de binnenplaats af. Hij was er kapot van. Dit waren tranen van oprecht berouw. Zo mogen zondaars bij de Here komen. Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en oprecht ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonden. 1 Johannes 1, vers 9. Simon Petrus was even slecht als Judas. Petrus had Jezus niet verkocht, maar verloochend. Het verschil tussen Judas en Petrus is dat Petrus tot inkeer is gekomen. De Heer Jezus had voor hem gebeden dat zijn geloof niet zou bezwijken. Petrus verliet de binnenplaats van het paleis van de hoge priester. Hij kon er niet langer blijven doordat hij overmand werd door verdriet en berouw. Zo liet hij ook zijn meester achter. In de volgende uitzending lezen we verder in Lucas 22.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.